Goedemorgen. Ook goedemorgen als u vanuit huis meekijkt of op een ander moment meekijkt. Iedereen van harte welkom in deze dienst. Vanmorgen gaat Bram Koerts bij ons voor, ook voor hem een hartelijk welkom. Volgende week zondag is er na de ochtenddienst weer gelegenheid om elkaar te ontmoeten en samen koffie, thee of oranje te drinken. Medewerking hiervoor wordt gevraagd van wijk 5. De voedselbank vraagt deze maand op blik- en potgroenten van 800 gram. En de bloemen van vandaag gaan naar onze zuster Lammy van der Heijden. We mogen deze dienst beginnen met het zingen uit de nieuwe psalmberijming, psalm 100, de versen 1, 2 en 3. Juich heel de aarde voor de Heer. We wensen elkaar hier in de kerk en met ons verbonden een hele goede en gezegende dienst.
Goedemorgen. Fijn om elkaar te mogen begroeten in deze eredienst voor onze hemelse Vader. Zullen wij eerst staan en voor zover dat mogelijk is beginnen met een stil persoonlijk gebed om God te vragen om ons te helpen. Zullen we bidden? Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Hij begonnen is. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Zullen wij samen gaan zingen. Opwekking 785, Fundament. Thank you. Als je met de Heer Jezus leeft, dan wil je ook graag leven zoals Hij dat wil. En ik wil met een gedeelte lezen uit de eerste brief van de apostel Petrus, tweede hoofdstuk. Daar schrijft hij het volgende. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag groeien. Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. En kom naar hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar door God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift, zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. En wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Voor u dan die gelooft, is hij kostbaar. Maar voor de ongehoorzame geldt, de steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden. En een steen des aanstoots en een struikelblok. Voor hen namelijk die zich aan het woord stoten door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaarlijk licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Geliefde, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed, opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoeners door de goede werken die zij in u waarnemen God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Zullen wij samen gaan zingen? Opwekking 630 op elk moment van mijn leven. zullen wij gaan bidden. Trouwe Vader in de hemel, onze God, dank u wel dat we in vrijheid hier bij elkaar mogen komen als kerk. Om samen uw grote naam te prijzen. U te loven om wie u bent, om u te prijzen om wat u deed, doet en zult gaan doen, Heren. Dank u wel dat we ja, die vrijheid hebben om bij elkaar te komen. Maar ook dank u wel dat u ons heeft gemaakt tot, ja, tot een koninkrijk van priesters. Een heilige natie, een uitverkoren geslacht. Zo zijn we gemaakt om de deugden, het goede nieuws van het evangelie van Jezus Christus te brengen. En goede werken te doen namens u. Dank u wel, Heren, dat we dat voorrecht hebben om zo koninklijk te wandelen. En dank u wel dat u zelf ons daarbij helpt. Om daarin te groeien en te bloeien. En we bidden ook, Heren, dat we ja, mogen blijven groeien in onderlinge liefde. Dat dat in de gemeente merkbaar mag zijn. Of je nou hier al jaren lid bent of nieuw binnenkomt. Dat, ja, dat die liefde gevoeld mag worden die door de Geest is gegeven. En we bidden ook, Heren, dat u ons zult helpen om te blijven groeien. Om ook naar buiten te reiken. Om inderdaad die deugden te verkondigen en te laten zien door de goede werken die u op ons pad brengt. Heren, we bidden dat we als kerk mogen bijdragen aan de bloei van onze woonplaats. Dat op velerlei wijze mensen en dingen tot wasdom komen, ook omdat u door ons heen werkt. Vader, zo willen we ook bidden dat we ook zo voor elkaar mogen zorgen. Omdat aan die onderlinge liefde de mensen zullen zien dat we bij Jezus horen. Heren, laat ons omzien naar elkaar. Ook nu in de vakantieperiode waarin veel activiteiten wegvallen en soms ook de eenzaamheid gevoeld kan worden. Zeker als kinderen of geliefden op vakantie zijn en we eventjes hier achterblijven. Heren, laat ons elkaar zien. En een belletje doen, een appje sturen, een bezoekje doen of wat dan ook. Laat ons zo ook omzien naar Theo en zijn familie. Als we het grootste nieuws horen dat hij al 4 maanden clean is, dan willen we u daarvoor eren. Dank u wel dat die jarenlange gebeden zijn verhoord. Heren, wat een groot wonder. En we bidden dat voor hem dit ook een bewijs zal zijn dat het koninkrijk van God is doorgebroken. En dat hij dat ook zo mag ervaren, dat het koninkrijk van God in hem is doorgebroken. Die bevrijdt, die ruimte geeft voor het goede. We bidden, Heren, dat u bij hem bent. Ook als het niet meevalt. Wanneer je zo lang in een vast patroon geleefd hebt, een destructief patroon. Om nu nieuwe dingen te leren. En op een nieuwe wijze om te gaan met prikkels of dingen die op je afkomen. We bidden hem de kracht en de wijsheid toe van u, Heer Jezus. En ook de mensen en de begeleiders die om hem heen staan, Heren. Geef wijsheid. Geef geduld. Geef vertrouwen. Geef het inzicht, Heren, om hem ook te kunnen helpen. Vader, we willen aan u vragen dat u bij ons bent als we nou, nog op vakantie gaan. Breng ons veilig daar. Laat dat een periode zijn van rust en vrede. En waarbij u ons energie geeft ook en ons opbouwt voor het nieuwe seizoen. Geef ons rust, Heren. Wilt u ook vandaag tot ons spreken door uw woord. Als we daar zometeen uit gaan lezen en gaan luisteren naar de uitleg. Maar ook door de gebeden en de liederen heen. Heren, spreek tot ons. Raak ons aan. Geef ons wijsheid, inzicht, richting, vermaning, vertroosting, bemoediging. Of wat het ook maar is, Heren, dat u aan ons wilt geven. Ons individueel en ons aan kerk. Wilt u zo tot ons spreken, Heren. Dat vragen we nu in de naam van Jezus. Amen. Gemeente, zullen wij samen gaan zingen. Psalm 18, het 5e couplet. De laatste keer dat ik hier was, hebben we het gedeelte voor ons gedeelte van vandaag behandeld. In Handelingen 27, waarin Paulus schipbreuk leidt. Paulus die heeft 2 jaar gevangen gezeten, onterecht beschuldigd. En heeft zich beroepen op de keizer. Dat betekent dat hij als Romeins staatsburger zijn zaak mag bepleiten voor de keizer. Nou ja, daarvoor moeten ze met de boot naar Rome en die boot die vergaat dus. Maar alle 276 opvarenden die overleven het precies zoals God had geprofeteerd aan Paulus en Paulus had doorgegeven aan de mensen. Terwijl het schip vergaat, komen alle mensen behouden aan. En dan lijkt dat verhaal vol plotwisten enzovoort, lijkt te eindigen in een anticlimax. En daar gaan we van lezen, Handelingen 28, 1 tot en met 10. Daar staat, en toen zij ontkomen waren, kwamen ze te weten dat het eiland Malta heette. En de inlandse bevolking bewees ons buitengewone menslievendheid, want zij staken een vuur aan en haalden ons er allebei vanwege de regen die was gaan vallen en vanwege de kou. En toen Paulus een bos takken bijeengeraapt en op het vuur gelegd had, kwam er door de hitte een adder uit en die beet zich vast in zijn hand. En toen de inlandse bevolking het beest aan zijn hand zag hangen, zeiden zij tegen elkaar, deze man is vast en zeker een moordenaar, die de wraakgodin niet wilde laten leven nadat hij uit de zee ontkomen was. Hij schudde het beest echter af in het vuur en leed geen enkel kwaad. En zij verwachtten dat hij zou opzwellen of plotseling dood neervallen, maar toen zij na lang gewacht te hebben zagen dat er niets ongewoons met hem gebeurde, veranderden zij van gedachten en zeiden dat hij een god was. En hier op ongeveer dezelfde plaats had de voornaamste van het eiland, van wie de naam Publius was, een landgoed. En hij ontving ons en bood ons vriendelijk 3 dagen onderdak. En het gebeurde dat de vader van Publius door koorts en buikloop bevangen op bed lag. Paulus ging naar hem toe. En nadat hij gebeden had, legde hij hem de handen op en maakte hem gezond. Toen dit nu gebeurd was, kwamen ook de anderen op het eiland die zieken hadden naar hem toe. En zij werden genezen. Ook vereerden zij ons met vele eerbewijzen. En toen wij weg zouden varen, verschaften zij ons wat nodig was. En ik lees ook zondag uit zondag 32 uit de Heidelbergse Catechismus het volgende. Waarom moeten wij nog goede werken doen als we alleen uit genade, zonder dat we er zelf iets voor gedaan hebben, door Christus van onze ellende verlost zijn? Christus heeft ons met zijn bloed vrijgekocht en vernieuwt ons ook door zijn Heilige Geest, zodat we steeds meer op hem gaan lijken. Onze goede werken zijn de vruchten van ons geloof. We danken heel ons leven God ermee voor wat hij heeft gedaan en door onze goede werken wordt God geprezen. Ook versterken de goede werken ons geloof en door onze toegewijde levenswandel wordt onze naaste voor Christus ingewonnen. We gaan zo meteen zingen, opwekking Kids 139, hij alleen, maar eerst voor de kinderen. Er gebeurt iets in ons gedeelte wat je misschien wel kent. Wie van jullie heeft wel eens de schuld gekregen van iets wat je niet hebt gedaan? Ja, nou, ik denk iedereen wel. Ja, hoe voelde dat dan? Was dat, nou ja, prima? Oh, moet ik even naar voren? Oh, dat is wel leuk. Komen jullie naar voren? Dat is wel zo gezellig, dan kan ik jullie beter verstaan. Zo, hou die erbij, want soms vergeet ik wat. Oh, dan ga ik hier zitten, dat is nog beter. Dan moet ik papier oppakken. Kom allemaal maar naar voren. Ja. Zo. Welkom, welkom. Jullie gaan zo ook naar de kinderneventienst, toch? Een aantal van jullie. Leuk. Ja. Oké, dan krijg je dus de schuld van iets wat je niet gedaan hebt. Hoe vond je dat? Ja. Niet leuk, hè? Nog meer. Ja. Helemaal niet fijn. Het voelt ook niet fijn, hè? Dan word je echt wel een beetje, misschien wel een beetje chagrijnig van, ja? Nee, niet leuk, hè? En dan zeg je, maar het is niet waar. Ja, en dan toch, hè? Ja. Nee, het is echt niet leuk. Hè? Nou, dat hebben volwassenen ook nog steeds, hoor, dat het echt niet leuk is, hoor, als dat gebeurd is. Hey, en lukt het daarna nog om aardig te zijn tegen die persoon die zegt, jij hebt dat gedaan, terwijl het niet zo is? Wie zegt, ja, dat lukt me heel goed, ik blijf dan gewoon aardig. Wie zegt, nou, in het begin even niet. Ja, toch? Ja, dat is dan wel moeilijk, hè? Nou, stel je nou eens voor dat jij de schuld krijgt van iets wat je niet gedaan hebt. En dan is er een van de kinderen die zegt, eigen schuld, dikke bult. En jij hebt het niet gedaan. Maar dat kind zegt, echt wel. En stel je nou eens voor dat je toch aardig blijft doen tegen dat kind. Dat zegt eigen schuld, dikke bult. Dat je toch blijft helpen als hij iets niet begrijpt. Dat je hem helpt met rekenen. Of nee, we zijn daar. Of dat je hem helpt met opruimen. Hoe zou dat kind dat vinden? Ik denk wel leuk inderdaad. Ja. Zou die misschien ook anders kunnen gaan denken? Dat hij misschien wel denkt, misschien is het toch niet waar. Heeft hij het toch niet gedaan? Weet je, ja, misschien wel. Misschien dat hij dan denkt, hè, hoe kan dat nou? Nou heb ik gezegd, eigen schuld, dikke bult. En toch blijft hij aardig voor mij. Nou weet je, in ons verhaal gebeurde dat eigenlijk ook. Paulus, die was vals beschuldigd, dus die was gevangen. En er waren allemaal soldaten die hem gevangen hielden. En toch bleef hij aardig doen. Ging hij vuur voor ze maken en bleef hij ook aardig doen. En weet je hoe dat komt, dat hij dat bleef doen? Nou, dat had hij van de Heer Jezus geleerd. Want Paulus was eerst helemaal niet lief. Paulus die was echt heel stout, want hij ging alle mensen die geloven, die ging die achterna zitten, zodat ze in de gevangenis kwamen. Maar Jezus, die was toch lief van hem. Die zorgde ervoor dat Paulus eventjes heel goed naar hem moest luisteren, want hij kon even niks zien, hij kon alleen maar horen. En toen merkte Paulus, oh wacht eens even, ik heb heel stout gedaan, maar Jezus blijft lief voor mij. Misschien moet ik ook maar aardig gaan doen, voor zover dat lukt, hè? Het lukt niet altijd, maar misschien moet ik ook maar aardig en goed blijven doen. Nou, soms is het heel moeilijk om aardig te blijven als iemand niet lief doet, toch? Vind ik wel. Vind ik heel moeilijk. Maar dan mag je, net als bij Paulus, mag je aan de Heer Jezus denken, die altijd aardig was. En denken, nou Heer Jezus, wilt u mij helpen om toch aardig te zijn? Want misschien wordt die andere persoon dan ook wel aardig. Zullen wij samen gaan zingen over de Heer Jezus? Hij alleen. We gaan luisteren naar de uitleg van het gedeelte dat we gelezen hebben, de preek. Het thema is God op Malta of als God op Malta. En hierna gaan we samen zingen uit Psalm 91, het vijfde en zesde couplet uit de oude berijming. Vroeger, als je thuis vertelde dat je op kop gekregen had van je juf of meester, dan vermoed ik dat je vaak hoorde, nou, dan zul je het wel verdiend hebben. En ja, nu vandaag de dag hoor je ook wel eens een ander verhaal, hè, dat dan ouders naar school bellen en zeggen, hoe kon je mijn kind straf geven, want zoiets doet mijn kind niet. Nou ja, wel misschien nu kinderen, niet allemaal gelukkig hoor, maar soms te veel beschermd worden, dan werden vroeger kinderen misschien wel eens te weinig beschermd. Omdat ik ook wel ouderen gesproken heb, die zeiden dat het lang niet altijd terecht was als ze weer een klap met de liniaal hadden gekregen. De inwoners van Malta denken bij Paulus precies zo. Die slangenbeet, die zal hij wel verdiend hebben. Maar dat ligt toch anders. Na meer dan 2 weken in het donker te hebben rondgedobberd, stuurloos en opgejaagd door een razende storm, moeten de mannen uiteindelijk vlak bij land in het water springen, uit de boot. En ze klampen zich vast aan stukken hout waar de ruggen van mensen die kunnen zwemmen, terwijl het schip onder hen in tweeën breekt door het geweld van de golven. En wat zullen ze ongelooflijk opgelucht zijn dat ze na 2 weken in die razende storm eindelijk weer hun voeten op vaste grond konden zetten. Alle 276 mensen die aan boord waren overleven het. En dat is een ongekend wonder, precies zoals die ene gevangene, Paulus, namens zijn God tegen hen had gezegd. Hun eigen grillige goden hadden hen in de steek gelaten. Maar een God die ze niet eens kenden, had hen wel gered. De God van die gevangene Paulus. Maar door de storm zijn ze volledig gedesoriënteerd geraakt en ze hebben geen idee bij welk land ze zijn aangespoeld. Maar dat zullen ze vast wel horen van de inwoners die aankomen sneller om hen te helpen, als ze hun tenminste kunnen verstaan. Lucas, die noemt deze eilandbewoners letterlijk barbaren. Dat betekent dat ze geen Grieks spraken en niet volledig waren opgegaan in de Grieks-Romeinse cultuur met al die afgoden en zo die de Romeinen hadden opgelegd. Romeinen kijken vaak op dit soort mensen neer. Maar toch gedragen deze barbaren zich in het geheel niet barbaars. Integendeel. Ze steken meteen vuurtjes aan, zodat de verkleumde mannen zich kunnen warmen. En ze zorgen op allerlei verschillende manieren voor hen. Ja, alsof ze familie zijn. Het zou zomaar kunnen dat Paulus hier opnieuw een sleutelrol speelt, omdat de taal die ze daar op Malta spreken nauw verwant is met het Aramees, een taal die Paulus beheerst. En Paulus die helpt gewoon mee. Hij sprokkelt hout voor het vuur. Maar dan krijgt het verhaal, zo lijkt het, een bizarre wending. Een van de takken blijkt een slang te zijn die zich stilgehouden heeft in het bosje takken dat Paulus vast had. Maar zodra de slang de hitte van het vuur voelt, schiet het omhoog en bijt zich vast in de hand van Paulus. En blijft daar hangen. Auw. Zou nou deze geschiedenis vol plottwisten en wendingen met zo'n storm waar hij uit gered is, met zo'n anticlimax eindigen? Een slang die hem doodbijt? De inwoners van Malta denken van wel. Zij kennen deze giftige slang wel. En zien in die slangenbeet een daad van de godin gerechtigheid, een dochter van Zeus. Wij kennen haar ook wel, maar dan met een blinddoek om, met in de ene hand een zwaard en in de andere hand een weegschaal, vrouwe Justitia. Deze misdadiger, zo redeneren zij, die ontsnapt aan de goden van de zee en de wind, krijgt zo alsnog zijn verdiende straf. Deze man moet dus wel een moordenaar zijn, getuige En getuige ook de straf die die godin geeft van een slang die uit het vuur opspringt. Maar Paulus die schudt de slang van zich af in het vuur en gaat gewoon verder met hout sprokkelen en dergelijke. En de inwoners van Malta die houden hem vanaf dit moment, zo staat er, nauwlettend in de gaten. Wat gaat er gebeuren? Hij zal zo wel opzwellen. Hij zal zo wel dood neervallen. Maar er gebeurt niets. En Paulus gaat gewoon verder alsof hij niet eens gebeten is. En hierdoor zijn ze verbijsterd. Letterlijk staat er, ze zijn omvergeworpen. En er vindt in hun gedachten een paradigmaverschuiving plaats. Goed, als deze man dan niet een moordenaar is en dit kan overleven, dan moet hij wel iemand zijn die namens de goden handelt, of hij is zelf een god. Maar, waarom wordt dit in onze geschiedenis niet ontkracht? Nergens lezen we dat Paulus hen corrigeert. Sterker nog, even later overladen ze hem met allerlei eerbewijzen. Gaat dit niet in tegen Paulus' eigen principes en overtuigingen? Ondertussen is Publius, de belangrijkste man van het eiland, is op de hoogte gebracht. Nou, zijn landgoed ligt vlakbij het strand waar de mannen zich warmen aan al die vuurtjes. En hij nodigt hen gastvrij bij hem uit. Ook als dit hem werd opgelegd door de centurion, doet dit niets af aan Publius' gastvrijheid. Hij is buitengewoon vriendelijk. Hij blijkt een persoon van vrede te zijn voor Paulus. Iemand die Paulus en zijn missie, het maken van discipelen van Jezus, ondersteunt. En ook hem introduceert in een geheel nieuw netwerk. Nou, zo'n persoon van vrede, daarvan belooft Jezus dat hij zegen zal ontvangen, de vrede van God. En die zegen, die laat ook niet lang op zich wachten. Want tijdens hun verblijf daar bij Publius, krijgt Paulus te horen dat Publius, zijn vader, ernstig ziek is. Koorts en de levensbesmettelijke dysenterie. Een pijnlijke, vaak langdurige, levensbedreigende aandoening, zeker voor ouderen. En het zou goed kunnen dat het verhaal van de slangenbeet die Paulus overleefde, als ook het vertrouwen dat die Romeinse centurion in hem als gevangene heeft, voor Publius reden waren om Paulus toe te laten tot zijn vader en voor hem te bidden. Waarschijnlijk waren Publius zelf en wellicht enkele familieleden, wellicht ook Lucas en Aristarchus, Paulus' reisgenoten, en misschien zelfs de centurion, hierbij aanwezig als Paulus gaat bidden. En ze zien hoe Paulus zijn God aanroept en daarna de handen op Publius legt. Een voor hen bekend gebedsritueel. En dan gebeurt het wonder. De koorts verdwijnt. De krampen en de diarree stoppen. De bloedingen houden op. Publius' vader geneest volledig. Je kunt je voorstellen hoe dankbaar en hoe blij Publius geweest zal zijn. En ja, op zo'n klein eiland kan zo'n wonder natuurlijk niet geheim blijven. Dus al snel komen ze van het hele eiland met zieken naar Paulus toe. En hij bidt voor hen en ze genezen. Misschien heeft Paulus hiermee zelfs al een epidemie van de beruchte Malta-koorts weten te voorkomen. Dat is prachtig. Maar het roept ook vragen op. Hoe zit dat met die wonderen? Want ze gebeuren niet altijd als we erom vragen. Misschien heeft jou dat wel wat voorzichtig gemaakt in het bidden voor een wonder. Want straks gebeurt het niet. En wat dan? Paulus en zijn reisgenoten blijven 3 maanden op Malta. Tot er een schip voorbij komt dat hen kan meenemen naar Rome voor zijn rechtszaak. Maar voordat ze vertrekken, bewijzen de inwoners van Malta hun met veel eerbewijzen. In dit geval proviant voor onderweg en misschien nog wel een beetje extra voor daarna. En ze brengen het zelf ook aan boord. Alsof Paulus en zijn reisgenoten familie zijn geworden van Malta. Maar wat is nou de reden van hun goedheid en hun gastvrijheid? Is het geloof in Jezus? Is het gewone dankbaarheid? Is het betaling voor bewezen diensten, genezingen en zo? Of is dit gewoon de cultuur van Malta, dat ze nou eenmaal zo zijn? Voor Paulus moet het in elk geval heerlijk zijn geweest om na meer dan 2 jaar gevangen te hebben gezeten, eindelijk weer eens helemaal in de missie actief te zijn. Te bidden voor mensen, genezingen te zien, te vertellen over Jezus en discipelen te maken van hem. Bij aankomst op het eiland dachten ze dat hij een moordenaar was, vervloekt door de goden. Maar hij vertrekt als ereburger van het eiland, geassocieerd met genezing en zelfs met goddelijkheid. Tenminste, als de inwoners van Malta Paulus zijn blijven zien als een god. Want waarom lees je in ons gedeelte niet dat Paulus dit ontkracht en zegt, nee, ik ben geen god. Nou, allereerst omdat schrijver Lucas, die hier dus ook bij was bij deze geschiedenis, dit niet hoeft te herhalen. In de heel Handelingen is glashelder dat apostelen niet aanbeden willen worden. En zeker niet als God aanbeden willen worden. Als de Romein Cornelius voor Petrus knielt, dan trekt Petrus hem gelijk omhoog. Ho, niet doen. En als Paulus in het begin van zijn bediening in de plaats Lystra voor een god wordt aangezien, dan ontkracht hij dat ook met klem. Dus de lezers van Handelingen, of de luisteraars, die bij dit laatste gedeelte van Handelingen zijn aangekomen, die zullen het wel weten. Paulus zal dit nooit hebben geaccepteerd, ook niet hier op Malta. Hij wijst altijd naar, zo lezen we in dat hoofdstuk hiervoor, de God van wie ik ben en die ik ook dien. Daarnaast maakte ook zijn handelen op Malta duidelijk dat hij geen god was. Want wanneer hij voor Publius bidt, zien ze dat ook, dat hij zelf geen god is, maar dat hij zijn god aanroept om te helpen. En zelfs als ze zijn woorden vanwege de taalbarrière niet goed konden verstaan, maakt het voor hem bekende gebedsritueel duidelijk, ook Paulus doet het niet in eigen kracht, maar roept zijn god aan. En zo verschuift de aandacht als vanzelf van Paulus naar de God die hij lief heeft, naar koning Jezus. De God die hem beschermt tegen slangenbeten. En in tegenstelling tot hun eigen grillige, bijna mensenonwaardige goden, wel persoonlijk betrokken is op mensenlevens en zelfs geneest. Gemeente, als je gelooft in Jezus, zoek dan niet de eer van mensen, maar van God. Weet je, een compliment mag je ontvangen. De Bijbel roept ook op om elkaar te bemoedigen. Maar je bent niet meer waard dan een ander als ze jou meer prijzen voor wat jij doet. Iets wat in onze cultuur en maatschappij wel geloofd wordt en ook gepromoot. Hoe meer views, hoe beter je bent. Maar complimenten vervullen niet wat social media ook gelooft. Want je hebt het telkens weer nodig en telkens meer nodig. Want het effect van al die waardering, dat verdampt. Alleen God kan vervullen. Zoek daarom zijn eer. Ook wanneer jouw taak voor hem onzichtbaar is en niemand het weet dat jij dit altijd doet of die ene keer. Want God die ziet wat je in het verborgene doet en hij beloont het zelfs, zo zegt Jezus. Dus ook wij mogen mensen wiens taken niet direct of altijd opvallen, complimenteren en bedanken. Ik was laatst in zo'n wereldrestaurant en daar viel het me op hoe die, koks daar in die hitte keihard aan het werk zijn en mensen bijstaan en over hun praten waar ze bij staan, alsof, nou ja, laat ik het maar niet herhalen. En dat er nauwelijks een bedankje van afkomt voor hun harde werk. Wat is dit? En wanneer je merkt dat complimenten te veel over jou gaan, dan verwijs dan snel door naar de God die je dient. Naar koning Jezus, hij die wonderen doet. Ook vandaag de dag nog doet God wonderen. Maar niet altijd. En dat kan soms lastig zijn. Zeker wanneer je een wonder verlangt. Voor jezelf, voor een ander. Waarom lijkt het soms alsof er toen meer wonderen gebeurden dan nu? Er zijn christenen die zeggen dat de wonderen alleen toen gebeurden, in die begintijd van de kerk, als een soort reclamemiddel, maar dat het daarna wel gestopt is. Of was Paulus misschien gewoon een veel betere gelovige dan wij? En lukte het daarom bij hem wel en bij ons? Dit is precies wat welvaartspredikers van vandaag de dag jou willen doen geloven. Dus hoe zit dat nou met die wonderen? Allereerst, de Bijbel geeft nergens aan dat de tijd van wonderen voorbij zou zijn. Sterker nog, de kerkgeschiedenis laat ook het tegendeel zien. Heel de kerkgeschiedenis lang tot vandaag de dag aan toe zijn er getuigenissen van Gods ingrijpen. En over dat tweede argument, bijvoorbeeld zonde kan je gebed vertroebelen. Maar het is niet zo dat jij een met een hogere mate van heiligheid of zoiets recht zou hebben op wonderen. Dat jij zou bepalen wanneer wat en wat God doet. Dat is toch de omgekeerde wereld? En als een wonder dan niet gebeurt, dan is het jouw schuld of meestal van die ander. En precies dat heidense gedachtengoed, dat zie je in ons gedeelte bij de inwoners van Malta. En kan dus ook zo in ons geloof sluipen. Want ook zij zeggen, die slangenbeet, dat is vast Paulus' eigen schuld. Maar Paulus zelf is het bewijs dat dat niet klopt. Want hij zat nog steeds gevangen en werd nog steeds vals beschuldigd. En elders spreekt hij over een doorn in zijn vlees, waarvan we geloven dat dat een fysieke kwaal is. Waarvan hij niet genas, omdat God tegen hem zei, weet je Paulus, mijn genade, dat is voor jou genoeg. Als een wonder, dat je verlangt, uitblijft, niet of nog niet gebeurt. Weet dan heel duidelijk en heel zeker dat dat nooit betekent dat God niet van jou zou houden. Het wonder van het kruis bewijst keer op keer het tegendeel. Jezus' liefde is eeuwig. Wonderen zijn geen recht die je kunt claimen, maar een geschenk wat God geeft. Geen trucje voor reclame, maar een teken. Ze hebben betekenis. In het Nieuwe Testament zie je dat wonderen podium geven voor de boodschap van het evangelie en de ontmoeting van Jezus. De wonderen laten zien, het koninkrijk van God is doorgebroken. Kijk maar, en laat me je nu vertellen van de koning van het koninkrijk, Jezus Christus, die alles over had voor jou, omdat hij van je houdt. Op Malta speelde bovendien ook de taalbarrière mee. Dan is een wonder een krachtige manier van God om te laten zien, ook hier ben ik gekomen, ook hier is het evangelie, ook hier is het koninkrijk van God doorgebroken. En God die koos ervoor om zichzelf op deze manier te openbaren op Malta. En Paulus besloot daarbij aan te sluiten. Ik denk dat hij ook verrast zal zijn geweest hoe een slangenbeet zo'n opening gaf voor het evangelie. Dus gemeente, hoe openbaart God zich hier in ons tweeën? Wat is hij hier aan het doen? Wat wekt hij op bij de harten van de mensen? In het groot misschien wel, of in het klein, in die ontmoetingen die je hebt? Wat laat God daar zien? Wij mogen hiernaar zoeken, als gemeente, en daarbij aansluiten bij het werk wat God al aan het doen is. Dus laten we samen daar ook naar zoeken. Waar is hij bezig? Wat beweegt hij hier? Zodat we kunnen aansluiten. Laatst was ik bij de afsluiting van het voetbalseizoen. En er kwam een man bij me waarvan ik weet dat hij met veel problemen worstelt. En hij zei, ja, ik wil even met jou praten. Want ik heb laatst met mijn dominee gepraat. En nou ja, dat praat zo fijn. En hij vertelde over de problemen die hij had. Waarvan ik dacht, oh, je moet naar een dokter toe. En toen vertelde hij hoe hij wel voor andere mensen bad, maar nooit voor zichzelf. Dat lukte hem niet, dat kon hij niet. Je mocht natuurlijk zeggen van, hé, maar God houdt ook voor jou, je mag voor jezelf bidden. Toen werd ons gesprek onderbroken, we hebben maar gebeden, Heer, mogen hem nog een keer zien. En inderdaad, een paar dagen later mocht ik hem gelukkig weer zien en hem op het hart drukken om naar de dokter te gaan. Maar zo in het heel klein, een gesprekje, een toevallige ontmoeting. Ik kan God laten zien, ik ben aan het werk. Ik ben iets aan het doen. En als je daarvoor open staat in je individuele ontmoetingen, maar ook samen als kerk zoekt, dan mag je aansluiten bij wat de Heere doet. Van de Maltesers lezen we dat ze omvergeworpen waren. Helemaal ondersteboven van het wonder dat Paulus bleef leven na de beet van die giftige slang. Maar ik denk dat ze ook wel ondersteboven waren van Paulus' vertrouwen. En misschien is dat wel het grootste wonder hier. Dat Paulus zo op God en zijn belofte dat hij voor de keizer zou verschijnen vertrouwde. Dat hij er simpelweg van uitging dat het gif hem niet kon doden. En dus gewoon doorging met zijn werk. Weet je, een wonder dat uiteindelijk verdwijnt dat. Maar vertrouwen blijft. En zulk vertrouwen op God, in goede en in slechte dagen, dat maakt impact. Dat is wat mensen zien. Waar komt dat vandaan, dat vertrouwen? Waar is het op gebaseerd? Gemeente, zien ze dat bij ons? Ontwaren ze het bij ons, wanneer ze ons ontmoeten? Dat diepe vertrouwen, dat blijft als je het moeilijk hebt en dat tot uiting komt als je dankbaar en blij bent. Zoals de mensen op Malta Paulus nauwgezet observeren. Zo kijken mensen ook naar ons. Hoe gaan zij om met tegenslag? Hoe gaan zij om met het woelen van de wereld? Waar vinden zij rust en vrede? En als ze dan een groot vertrouwen zien, dan kan dat ook vandaag de dag mensen nog altijd omverblazen. En nieuwsgierig maken naar die Jezus, die bron van jouw vertrouwen. En dan mogen wij getuigen. Voor hem bidden. Ook om wonderen. En wij mogen het goede doen namens hem. Iets waar de inwoners van Malta bekend om stonden. Gastvrij zijn en goed doen. Maar als ze Paulus eer bewijzen, doen ze dat dan omdat ze geloven? Of is daar een andere reden voor? Want hulp aan schipbreukelingen, ja, dat lezen de hele oudheid wel door. Maar op Malta gaan ze toch een stuk verder. Ze zorgen voor hen alsof ze familie zijn. Prachtig. En dat zie je soms ook, hè, bij mensen. Ook mensen die niet geloven. Een buitengewone vriendelijkheid of gastvrijheid of goedheid. Op de wekelijkse koffieochtenden waarmee we begonnen zijn in ons dorp, vertelde een vrouw ook van haar humanitaire werk in Roemenië. Prachtig om dat te horen. Maar als je gelooft, roept God ons ook om de weg van de goede werken te gaan die God heeft voorbereid. Efeze 2. Sterker nog, ook hiervoor, dat wij dit kunnen doen, ook hiervoor gaf Jezus zijn leven. In Titus 2 lees je dat. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Goede werken doe je niet om gered te worden. Goede werken doe je omdat je gered bent. Je bent bevrijd ook om het goede te doen namens God. We lazen het net ook in zondag 32, hè, hoe goede werken voortkomen uit geloof. Hoe goede werken God eren en anderen ook op Jezus kunnen wijzen. Goede werken zijn voor de wereld een teken dat Gods koninkrijk is doorgebroken. Maar, hoe valt het dan op? Als zoveel mensen, gelovig en anders of niet gelovig, ook goede werken doen. Wat maakt christelijke goede werken nou anders dan goede werken die uit een andere bron voortkomen? Nou, in uitvoering vaak niet eens zo heel erg veel. We zien de inwoners van Malta hout sprokkelen om vuur te maken. En we zien Paulus hout sprokkelen voor het vuur. Maar de liefde van Jezus is bovennatuurlijk. Is door de geest van de liefde in onze harten uitgestort. Dat maakt Jezus' liefde niet alleen onuitputtelijk. Maar ook dat het zich veel verder uitstrekt. Toen de inwoners van Malta dachten dat Paulus een moordenaar was, stopten ze met hem dienen en observeerden ze hem alleen nog maar. Maar Paulus daarentegen sprokkelt hout, niet alleen voor zijn eigen mensen, maar ook voor de soldaten die hem gevangen hielden, de soldaten die nog geen uur geleden hem hadden geprobeerd te vermoorden. Want Jezus' liefde is bovennatuurlijk, door de geest gegeven. Deze liefde zegt, om het in Jezus' woorden te zeggen, Matthäus 5, heb uw vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken. Doe goed aan hen die u haten. En bid voor hen die u beledigen en u vervolgen. Deze liefde, die haal je niet uit jezelf. Liefde voor mensen die het niet verdienen. Die lastig zijn. Die anders zijn. Die vijanden zijn. Barbaren. Precies die liefde die God aan mij, aan ons betoonde. Toen wij nog vijandig tegenover hem stonden. Gemeente, als je gelooft, ben je niet gered omdat je zo braaf was. Je bent gered omdat je onuitstaanbaar was. Daarom had je redding nodig. En daarvan zal Paulus zeker getuigd hebben daar op Malta. De weg die hij heeft afgelegd. Hij was geen fariseer die zich afzonderde van die barbaren. Maar hij volgde Jezus na. De vriend van zondaars. Van ons, van mij. En als je naar de kerkgeschiedenis kijkt, dan mogen we aannemen dat vanaf dit moment dat Paulus hier op dit eiland aanspoelde, dat het christelijk geloof daar gegroeid is. En dat dus ook de dank die ze Paulus bewezen uit dat geloof in Jezus voortkwam. Want het geloof groeide vanaf dit moment op dit eiland enorm. En nog steeds tot vandaag de dag aan toe is Malta een van de meest christelijke landen van heel de wereld. 90-95% noemt zich christen. En hoewel ook daar het kerkbezoek is gedaald, gaat nog altijd 36% van alle inwoners van het eiland wekelijks naar de dienst. Tegenover 4-6% in Nederland. En juist daarom mogen wij hier getuigen. Van Jezus die leeft, die lief heeft met woorden, met goede werken. En ook wonderen wanneer de Heer die geeft als teken dat zijn koninkrijk is doorgebroken in onze harten. Want zoals Paulus onterecht gevangen zat en door de slangen beet, veroordeeld werd tot de dood door de Maltesers. Zo werd ook Jezus onterecht opgepakt en veroordeeld tot de dood. Maar Paulus mocht hier blijven leven, omdat Jezus zijn leven gaf, ook voor hem en ons. Jezus ontving het gif door de gifbeker van Gods terechte straf over alle onheiligheid die ook wij hebben gedaan of gedacht leeg te drinken, toen hij de doodstraf ontving aan het kruis. Hij bracht het offer, zodat het gif van het kwaad ons niet langer zou veroordelen. Omdat het offer van Jezus maakt dat wij zijn vrijgesproken dankzij Hem. We zijn bevrijd van het kwaad om namens Hem het goede te doen voor de wereld om ons heen. Maar omdat Jezus opstond uit de dood, vermorzelde Hij de kop van de slang van het kwaad. Zoals voorspeld in het begin van de Bijbel. En geeft Hij eeuwig leven en zegen bovendien. Het kwaad en de dood hebben niet het laatste woord. Want Jezus maakt waarlijk vrij. Ook jou. Amen. Zullen wij samen als antwoord op de verkondiging gaan zingen Psalm 91, het vijfde en het zesde couplet uit de oude berijming. Ik steun op God, mijn toeverlaat. Gemeente, zullen wij bidden en danken. Trouwe God en Vader, Koning Jezus, dank u wel dat we uw kinderen mogen zijn. Dat dankzij het offer van Koning Jezus, dat we toegang hebben, vrije toegang hebben tot God. En dat we tot u mogen bidden, wetende dat uw Heilige Geest onze woorden, beter dan wij het ooit zouden kunnen zeggen, voor uw troon brengt. En wetende dat Jezus ook daar, naast die troon, voor ons pleit. Dank u wel, Heer Jezus, dat we bij u mogen horen. En dat u ons bevrijd heeft, gered heeft. Niet alleen zodat we ooit misschien naar de hemel mogen, maar zodat we ook hier en nu mogen weten dat het Koninkrijk van God in onze harten is. En dat u ons een weg wijst om de deugden van u te verkondigen, maar die deugden ook te doen. En daarvoor willen we aan u vragen, Heer, dat u ons helpt. Dat u ons wijsheid geeft en inzicht in wanneer we wat mogen doen en zeggen. Maar ook in moed, Heer, om toch die stappen te zetten, om daadwerkelijk te luisteren naar wat iemand zegt. Of daadwerkelijk naar iemand toe te gaan, om te dienen daar waar we kunnen namens u. Help ons om niet hoog over onszelf te denken, alsof we een God zijn die aanbeden moet worden, maar dat we dan wijzen naar u. Ook onszelf daar maar op wijzen. U bent Heer. En dat we ook niet te laag over onszelf denken. Dat we dan het gevaar lopen dat we ten diepste te laag denken over de Heilige Geest die in ons woont en werkt. Heren, we bidden, Heren, dat we vrijmoedig zullen zijn in onze gebeden. Ook wanneer we onze verlangens bekendmaken bij u en vragen om een wonder. Dat we daarbij het aan u laten. Omdat we u vertrouwen. Omdat we u kennen. En weten dat wat er ook gebeurt, dat u dezelfde was, bent en altijd zult blijven. En dat u van ons houdt, wat er ook gebeurt. Dat het wonder van het kruis voor een ieder geldt die gelooft. Daarom bidden we, Heer, dat u ons ook troost geeft wanneer we dat nodig hebben. Of bemoediging. Heer, wilt u dicht bij ons zijn. In onze moeite, in ons verdriet. En wilt u ook bij ons zijn, Heer, wanneer we de moed opvatten om een stap te zetten, om daadwerkelijk op te letten, Heer, hoe u beweegt in mensen, wat u doet, om daarbij aan te sluiten met onze woorden, met onze houding, met onze daden. En dat hoe lastig en hoe moeilijk het soms zo ook is, dat laat onze geschiedenis ook wel zien aan Paulus die gevangen zat, omwille van het geloof. Maar dat de vreugde van het doen waarvoor we gemaakt zijn, het inslaan van de weg van de goede werken die u heeft voorbereid, dat een diepe vreugde geeft, die vooruitwijst naar het moment dat de bazuinen klinken en u terugkomt, Heere Jezus, op de wolken en dan het Koninkrijk van God zult voltooien, u in allen en in alles. Maar tot die tijd, Heere, wees ons nabij. Zegen ons, Heere. Dat vragen we nu in de naam van Koning Jezus. Amen. Nu zullen de collecten plaatsvinden. En we zullen ook de kinderen terugkomen. En daarna gaan we ons slotlied zingen. Gezang 434, 1 en 2. De Heer gaat met u mee en Hij wil u zegenen. Zullen we ons samen uitstrekken naar die onmisbare zegen van Hem? De genade van onze Heere Jezus Christus. En de liefde van God, onze hemelse Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met ons allen. Amen.